Thank you. Goedemiddag, zusters, broeders, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin broeder Kees Geersen voor zal gaan. Ook de gasten, hartelijk welkom. We hopen dat u een goede en gezegende dienst met ons zult hebben. Verder begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Vanmiddag is de organist Erwin Vijfwinkel. Bij de voorbeden is vanmorgen gedankt voor de goede berichten van Johan Stolten. Aanstaande donderdag vindt er nog een kleine ingreep plaats. En er is gedankt dat alle eindexamenkandidaten ook geslaagd zijn. De collecte is vanmiddag voor de STAG, de Stichting voor Ondersteuning bij Psychische en Gezinsproblemen binnen onze kerken. Zullen we nu met elkaar gaan zingen gezang 330 vers 1 en 2... Na votum en groet zingen we gezang 329 vers 1 en 2. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, laten we nu eerst een moment stil zijn om ons in die stilte te richten op de ontmoeting met de levende God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit laat varen wat zijn hand is begonnen. En God groet ons met deze woorden: genade is er voor ons. En vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laten we nu de dienst voortzetten met het zingen van lied 329 vers 1 en 2. Zullen we nu bidden met elkaar om te vragen om dat de geest van God in ons midden zal zijn. Laat ons bidden. God, onze Vader in de hemel. Wij zijn opnieuw bij elkaar, omdat we het in ons leven van u willen verwachten. Ook in dit uur. Heer, geef ons open hart en open oren om uw woorden te verstaan als u tot uw gemeente spreekt. Heer, wij danken u dat u het zwijgen hebt doorbroken. En wij vragen u, wees verstaanbaar voor een ieder van ons. Omdat er zoveel is wat ons kan hinderen als we hier met elkaar aanwezig zijn. Heer, schenk ons uw geest. Schenk ons uw rust. Zodat we de stem van de goede herder gaan ontdekken. En opnieuw onder de indruk komen van uw liefde. Heer, dit willen we u bidden. In de naam van onze Heer Jezus. Amen. De preek die ik u voor wil lezen is van dominee Swartz uit Breukelen. Voor sommigen heel bekend, deze predikant, voor anderen wat minder. Zijn preek gaat over de geschiedenis van de Canaanitische vrouw. De ontmoeting tussen Jezus en haar. En het thema van zijn preek is: wat is een groot geloof? En ik wil dus met u allereerst lezen Matteüs 15, vers 21 tot 28. Matteüs 15 vanaf vers 21. En weer vertrok Jezus. Hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. Plotseling klonk de roep van een Canaanitische vrouw die uit die streek afkomstig was. Heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon. Maar Jezus keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend: stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aanschreeuwen. En hij antwoordde: ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël. Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei: Heer, help mij. Hij antwoordde: het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren. Ze zei: zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen. Toen antwoordde Jezus haar: u hebt een groot geloof. Wat u verlangt, zal ook gebeuren. En vanaf dat moment was haar dochter genezen. Tot zover de schriftlezing. De preek cirkelt eigenlijk om twee versen. Het ene vers is: hij keurde haar geen woord waardig. En het andere vers is de uitroep van Jezus: u hebt een groot geloof. En tussen die twee polen cirkelt de preek. Ik dacht dat we gingen zingen. U ziet, ik doe dat niet elke dag. Maar blijkbaar gaan we pas zingen na de preek. En dan zingen we Psalm 40, vers 1 en 7. Broeders en zusters in Christus. Je zal dat maar hoogst persoonlijk van Jezus te horen krijgen. Wat heb jij een groot geloof? Wat zul je dan glunderen? Zo vaak heeft Jezus dat trouwens ook niet gezegd. Nog slechts één andere keer. En dat was die Romeinse centurio, die legeroverste uit Matteüs 8, die voor zijn zieke slaaf bij Jezus was. En in die ontmoeting toen zegt Jezus: bij niemand in Israël heb ik zo'n groot geloof gevonden. En dan heb je gelijk al iets opmerkelijks, want in beide gevallen ging het dus niet om iemand van Israël. Jezus ontdekt een groot geloof bij mensen buiten de kerk. Eerst in Matteüs 8, die Romein, en dan nu hier in Matteüs 15, die vrouw uit de tegenwoordige Libanon, het gebied van Tyrus en Sidon. Twee heidenen dus, waarvan Jezus dat zegt, zoals we dat wel zeggen. En met deze vrouw is het nog sterker. Er staat dat ze een Canaanitische vrouw is. En dat is niet een vrouw uit de plaats Cana, u weet wel, van die bruilofte Cana. Nee, het doet denken aan het Oude Testament, aan Canaan, aan de Canaanieten. En dan heeft het plotseling de klank van een zeer goddeloos volk. Mensen waar God geen geduld meer mee had. Dus met dat gevoel van afgeschreven te zijn moet je dat lezen. Moet je nagaan, nota bene een Canaanitische vrouw. U hebt een groot geloof. En dan rijst onmiddellijk de vraag, en wat is dat dan een groot geloof? Wat zouden we niet blij zijn als Jezus dat van een van ons zou zeggen, een groot geloof. In de Bijbel wordt ook van een klein geloof gesproken. Van Petrus wordt dat bijvoorbeeld een paar keer gezegd. Een klein geloof is wel een wisselvallig geloof, wankelmoedig. We kunnen dat wel herkennen. We kennen ook ongeloof, zoals Jezus aantrof in Israël. Ze geloofden hem niet, staat er over de fariseeën. Ze vonden het maar stuitend wat Jezus zei, zoals in vers 12 staat van ditzelfde hoofdstuk. Ongeloof. Maar in dit gedeelte, over de grens, over de landsgrens van Israël, treft Jezus een groot geloof aan. Nu is het goed om onderscheid te maken tussen geloof en gelovigheid. En met gelovigheid bedoelen we dan geloofzaken waar we stiekem best wel trots op zijn. Je diepe geloofsinzicht, je bijbelkennis, je kerkelijke trouw, je inzet in de gemeente, je bijzondere ervaringen, je geestelijke gaven. Dat hoort allemaal bij gelovigheid. Helaas maken we in deze tijd binnen de kerk weer een tijd mee waarin gelovigheid erg belangrijk wordt gevonden en veel nadruk krijgt. En volgens mij, dat is dus dominee Swartz, heeft dat drie grote nadelen. Het eerste nadeel van gelovigheid is dat je het gevaar loopt te vergeten dat we echt alleen uit genade behouden worden en niet uit gelovigheid. Gelovigheid vergeet gemakkelijk de genade. En het tweede nadeel is dat als je flink in de crisis komt en als alles anders gaat dan je dacht, dat je in die situatie opeens misschien wel alles kwijt bent. Al je inzicht, al je ervaringen. En wat hebben we dan nog over? Gelovigheid is geen stevige basis om op te staan. We kunnen het zomaar kwijtraken. En wat ook een schaduwkant is, zo'n nadruk op gelovigheid kan spanning geven in de gemeente. Want u gaat opeens denken in termen van meer en minder. Van heel gelovige mensen en minder gelovige mensen. En dat zet de gemeente alleen maar onder druk. We helpen er elkaar in ieder geval daar niet mee. Helaas, gelovigheid eikt en oordeelt medechristenen. We nemen elkaar vanuit zo'n houding gemakkelijk de maat. Gelovigheid richt de aandacht op jezelf. Geloof daarentegen haalt de aandacht en de maat bij onszelf en bij elkaar weg. Geloof richt de aandacht op Jezus. En in die richting moeten we dat grote geloof van deze vrouw dan ook zoeken. De geschiedenis begint ermee dat Jezus uitwijkt naar het gebied van Tyrus en Sidon, het tegenwoordige Libanon. Er staat echt dat Jezus uitwijkt. Dus hij vermijdt de confrontatie met de fariseeën, die zijn woorden maar stuitend vonden. En Jezus hoopt daar in dat buitenland een tijdje incognito te zijn. Dat lees je in Markus 7, waar het over dezelfde gebeurtenis gaat. Maar van dat incognito komt niet veel terecht. Hij wordt al gauw ontdekt, onder andere door deze vrouw. Die vrouw die haast wel gedacht moet hebben, dat is leiding van boven. Dat is leiding dat Jezus nu net op dit moment deze kant uitkomt. Dat kan niet toevallig zijn. Haar dochter heeft een akelige, mysterieuze ziekte. Ze is bezeten van een demon. En net nu, uitgerekend nu, komt de Messias van Israël. De Messias, want dat wist ze en dat geloofde ze. Zij wel daar in het buitenland. Heer, zoon van David, zegt ze. En ze weet wat dat zeggen wil. Ze weet van zijn macht en ze denkt, dit is mijn kans. Vol verwachting roept ze over de hoofden van alle discipelen heen. Heb medelijden met mij. En ze blijft maar roepen. En vervolgens wordt dan heel haar verwachting in één klap de grond ingeboord. Hij keurde haar geen woord waardig. Jezus reageert niet. Hij zwijgt. Het zwijgen van God. De Duitse theoloog Helmut Thielicke heeft daar een indrukwekkende meditatie over geschreven. En hij zegt in die meditatie over het zwijgen: het zwijgen van God is de grootste beproeving van ons geloof. En zeker geldt dat als de nood wel heel erg hoog is. Een God die zwijgt als het ons voor de wind gaat, dat hebben we vaak nauwelijks door. Maar een zwijgende God, als we in nood zijn, dan wordt inderdaad ons vertrouwen op de proef gesteld. Dat je in die situatie helemaal niets hoort, helemaal niets merkt, geen teken van leven uit de hemel. Is God er eigenlijk wel? Ziet Hij het wel? Het is alsof je dan helemaal naar het nulpunt zakt. En al onze gelovigheid werkt dan niet meer. Je bent ten einde raad en je vraagt je misschien zelfs af of je überhaupt nog wel gelooft. Hij keurde haar geen woord waardig. Zo kan het gaan in het geloof. Dat je merkt dat de omgang met God bijzonder weerbarstig kan zijn. Dat dat bepaald geen kwestie is van u vraagt en wij draaien. Nee, we hebben met een almachtige God te maken. Hij is God en geen mens. Er is geen denken aan dat we ook maar enige macht over God zouden hebben om hem te laten doen wat wij zouden willen. Jezus zwijgt, verbijsterend. En zijn discipelen doen daar nog een schepje bovenop. Stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aanschreeuwen. Je zou het zoeken van God toch opgeven. Jezus reageert niet. Mensen vinden je lastig. Je kunt nergens terecht. Je zou het bijltje erbij neergooien. Maar deze vrouw, bij deze vrouw niet, die blijft. En Jezus merkt dat. Jezus negeert haar niet langer en zegt: ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van Israël. Dus wat zegt Jezus? Sorry, het is niet voor jou. Het is nog niet zover. Eerst Israël en dan pas de rest van de wereld. En het lijkt wel alsof deze vrouw dat aanvoelt, dat dit niet zomaar een afwijzing is. Hier zit meer achter. Hier zit het plan van God achter. Het plan van God om de wereld stapsgewijs te verlossen. Dat zou je een eerste kenmerk van een groot geloof kunnen noemen. Dat je met het zwijgen van God geconfronteerd wordt. En dat je het allemaal niet meer kan rijmen wat er gebeurt met jezelf, wat er gebeurt in de wereld. En dat je er dan toch aan vasthoudt. Er zit meer achter dan ik zelf kan zien. Gods plan is er ook nog. Hij komt met verlossing. Dat heeft hij beloofd. Daar hou ik me aan vast. Het geloof houdt vast aan dat wat er achter de dingen zit. Ook al zien we er soms niets van. Neem die keer dat er zo'n storm op het meer was. Jezus en de discipelen in dat bootje. Jezus slaapt. Slapen, ook een soort van zwijgen. En de discipelen raken helemaal in paniek. Waarom doet u niets? Maar achter die slapende Jezus was de verlossing dichterbij dan de discipelen gedacht hadden. Neem het kruis. Jezus aan het kruis gespijkerd, een absoluut dieptepunt. Grote duisternis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De hemel zweeg. Maar achter dat inktzwarte zit de verlossing. Het vaderhart dat openscheurt, samen met het gordijn van de tempel. Inderdaad, het geloof houdt vast aan dat wat achter de dingen zit. De vrouw geeft niet op. Ze valt voor Jezus neer en bewijst hem hulde. En met een klein, zacht stemmetje zegt ze: Heer, help me. Dat is het enige wat ze nog uit kan brengen. Heer, help me. En dan Jezus. Ja, maar zeg nu zelf, het is toch niet goed om de kinderen tekort te doen ter wille van de honden? De kinderen moeten toch genoeg te eten krijgen? De kinderen, de afstammelingen van Abraham. En even later krijgen ze dat ook, als de 4000 mensen brood en vis krijgen. Je mag de kinderen toch niet tekort doen? Honden gaan toch niet voor boven de kinderen? Maar het lijkt alsof Jezus zich op dit moment naar haar heeft omgekeerd en haar aankijkt. Alsof hij de deur die al op een kiertje stond verder open doet. En het gesprek gaat verder. Alsof Jezus benieuwd is hoe deze vrouw zal reageren. En op dat moment lijkt deze vrouw wel op Abraham, die maar bleef aanhouden om Sodom te sparen. Die vrouw lijkt wel op Jacob die zegt tegen God: Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Ze lijkt op Mozes die weigert verder te trekken, tenzij God meegaat. En dan zegt deze Canaanitische vrouw: Zeker Heer, het is waar. Ik weet hoe de verhoudingen liggen. Ik weet dat ik nergens aanspraak op kan maken. Ik weet dat ik nergens recht op heb. En dat lijkt mij een tweede kenmerk van een groot geloof. Dat je weet dat je voor Gods aangezicht geen rechten kunt laten gelden. Als we vol zijn van onze eigen gelovigheid, dan denken we vaak dat we wel rechten hebben. Dan denken we wellicht dat God het niet kan maken om ons niet te helpen. En zeker als de nood heel erg hoog is, dan moet hij toch wel. Maar ook als een gelovige, ook als we kinderen van God zijn, ook dan blijft het puur en alleen genade. Alles en altijd. En daarom zegt Jezus ook in Matteüs 11: Gelukkig de mens die aan mij geen aanstoot neemt. Een groot geloof denkt klein van zichzelf. Niet klein in de psychologische zin, dat is zelfverachting. En het is een eeuwig misverstand dat christenen psychologisch klein moeten denken van zichzelf. Nee, in het geloof tegenover God klein denken van onszelf, dat is heel wat anders. Zoals die vrouw die zegt: Ik ben een hond. Ik scharrel wat onder de tafel en ik hoop op wat kruimels. Maar ik kom wel en ik scharrel ook en ik hoop wel degelijk. Dat zegt die vrouw: Ik blijf in de buurt van die tafel, want van u alleen moet ik het hebben. U bent de enige bij wie ik terecht kan. Heer Jezus, als u echt bent wie ze zeggen dat u bent, dan ga ik nergens anders naartoe. En ik blijf hier net zo lang liggen totdat u mij genadig bent. Want ik weet van uw macht en ik weet van uw liefde. Ik weet dat uw liefde erop wacht om te kunnen ontbranden. Ik weet dat u niets liever zou willen dan uw liefde aan mij te laten zien. En dat is het derde kenmerk van een groot geloof. Namelijk groot denken van Jezus. En dan krijg je het moment dat Jezus openbreekt naar die vrouw. Zoals het voorhangsel voor het heilige der heiligen breekt. U hebt een groot geloof. Wat u verlangt zal ook gebeuren. En vanaf dat moment lezen we, vanaf dat moment was haar dochter genezen. De almachtige God, die zijn armen liefdevol opent voor een klein mens in nood. Drie kenmerken van een groot geloof. Je haakt niet af als God zwijgt, maar je blijft vasthouden aan het grote plan dat achter zijn dingen zit. Je denkt klein van jezelf tegenover God en je denkt groot van Jezus, groot van zijn liefde. Ach, wellicht is dat trouwens nog allemaal te ingewikkeld. Het is wellicht veel eenvoudiger, want wat deed deze vrouw? Ze deed niets anders dan komen naar Jezus met haar grote zorgen en haar handen uitstrekken. Heer, help toch. Van u moet ik het hebben. En ik weet dat ik geen rechten kan laten gelden, maar ik hoop op uw genade. Grote kans dat het ons wel eens overkomt, dat we stuiten op het zwijgen van God. Je kunt er radeloos van worden. Je kunt het gevoel hebben geen kant meer op te kunnen. En het enige wat we kunnen doen is toch blijven komen en onze handen uitstrekken. Vertrouwen. Vertrouwen is de basis van ons leven. Zonder vertrouwen kan niemand leven. En dan volgt er een beeld wat ontleend is aan een idee van Henri Nouwen. Trapezeartiesten. Die laten zien wat vertrouwen is en geven daar een mooi voorbeeld van. Degenen die springen moeten zich helemaal toevertrouwen aan degenen die hen opvangen. Ons eigen leven kan soms een dergelijke vliegtocht zijn. Zo vrij als een vogel door de lucht. Zo vrij als een vogel door de lucht zweven is prachtig. Maar als God er niet is om ons op te vangen, leidt ons vliegen nergens toe. Vertrouw jezelf toe aan God die je opvangt. Geef het niet op. Laat hem niet gaan. Blijf groot denken van God, want hij is werkelijk wie hij is. We zullen niet beschaamd uitkomen. Hij vangt ons op. Amen. Laten we nu zingen met elkaar Psalm 40, vers 1 en 7. Thank you. Dan is er nu gelegenheid om uw gaven te geven voor, en de collecte is voor de stag. En na de collecte willen we bidden met elkaar. Laten we nu met elkaar bidden en danken. En na het gebed willen we zingen met elkaar lied 477, het eerste vers. Geest van hierboven, leer ons geloven. Laten we nu bidden met elkaar. Heere God, trouwe Vader. Wij willen u op uw woord geloven. Maar kom ons in ons ongeloof te hulp. Heer, geef ons geloof. Geef ons vertrouwen en moed om te geloven dat uw zwijgen niet het laatste woord heeft. Heer, u kent ons. We voelen ons soms als die vrouw aan wie u geen blik waardig gunde, geen woord waardig keurde. En in die momenten ervaren we u als afwezig in de wereld om ons heen. Of in ons leven, ons eigen leven. Het leven van onze partner. Het leven van onze kinderen. Het leven van onze vrienden. Heer, geef ons moed en kracht om in zo'n beproeving groot van u te blijven denken. Groot van uw macht. En groot van uw liefde. Heer, bewaar ons voor de verleiding om groot te denken van onze eigen gelovigheid en om klein te denken van uw genade. Vergeef ons die hoogmoed en leer ons dat u het bent die naar mensen omziet en dat er in uw vaderhart oneindig veel ruimte en plaats is voor zoveel mensen, voor mensen die van uw genade willen leven. Heer, ga zo met ons deze nieuwe week in. En sterk ons en geef ons moed en kracht. En blijf ons aanraken. Heer, dit bidden we u. In de naam van onze Heiland. Onze Heer Jezus Christus. Amen. Laten we nu staande ons geloof belijden. En na het uitspreken van de geloofsbelijdenis willen we zingen lied 481 vers 1, 2 en 4. Spreekt een ieder in zijn hart met mij. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, maar op de derde dag opgestaan uit de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vanwaar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het vlees. En ik geloof een eeuwig leven. En mogen naar onze huizen gaan met de onmisbare zegen van onze God en Vader. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten en is ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons zijn vrede. Thank you.